Een schuld. Een schuld die niet kan betaald worden. We gaan vandaag verder in de reeks van de schuldenaren. Maar zoals ik eerder al zei, ik was aan een les aan het werken. Waar ik nog steeds aan het werken aan ben. Maar mijn gedachten zijn nog wat daarover aan het nadenken. Dus heb ik vandaag een andere les gemaakt. Een andere parabel. En ik hoop die andere les ook zo spoedig mogelijk af te krijgen. Maar vandaag gaan we het hebben over twee schuldenaren. En voor een stuk zal de les aansluiten bij de Bijbelstudie van dinsdag. Want wat hebben we dinsdag gezien in Marcus 14? We hebben gezien dat Maria die albasten kruik bij Jezus bracht. En ze zalfde de voeten en het hoofd als teken van nederigheid en dankbaarheid voor wat Jezus voor haar betekende. We hebben ook gezien dat Judas de aanleiding is volgens Johannes 12 en de andere discipelen daarin meesleept om dat gedrag van Maria af te straffen, dat ze daar zelfs kwaad om waren, dat Maria die dure olie verspilde, die dure parfum verspilde en dat Jezus eigenlijk tot de conclusie komt dat wat zij gedaan had, dat een goede daad was. Dat was goed. Want zij toonde daarmee haar waardering voor Christus. We hebben juist dat lied gezongen dat Christus een prijs betaald heeft, een schuld heeft afgelost, die wij niet kunnen aflossen. Wij hadden die schuld ten opzichte van God en we konden die betalen. Al zouden we heel ons leven lang werken voor die schuld, we zouden niet kunnen betalen wat onze schuld was ten opzichte van God. We hadden iemand nodig. Iemand nodig die onze zonde kon afwassen. En daardoor kunnen wij nu een nieuw lied zingen. Dank u voor die wonderbaarlijke genade. Want Jezus heeft die prijs betaald die ik nooit niet kon betalen. Hij heeft mijn ziel gereinigd en hij heeft mij vrijgemaakt. En ik hoop als wij die woorden horen, dat we ten volle mogen beseffen wat dat betekent om vrij te zijn van de zonde. Vrij te zijn van de schuld van de zonde, van de last van de zonde, want dat is waarom Jezus aan het kruis is gestorven. Dat is waarom wij kunnen zeggen, ik ben blij dat ik met Christus leef, dat ik met Christus wandel. Ik ben blij, want ik weet dat de dag zal komen, dat die Jezus, die mij heeft vrijgemaakt, dat ik oog en oog met hem zal staan. Wel, we weten dat Jezus dingen in gelijkenissen leerde. En dat die gelijkenissen, volgens Marcus 4, vers 2, zijn onderwijs zijn. Dus de dingen die hij daarin spreekt, daarin wil hij een punt maken, daarmee wil hij dingen leren aan de mensen. 2 Johannes leert dan ook, in ieder die te ver gaat en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Wie in die leer blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Wel, laten we eens naar Lucas hoofdstuk 7 gaan. Lucas hoofdstuk 7. Vanaf vers 36. Nu als wij naar ons leven kijken, als we kijken naar wat we bijvoorbeeld afgelopen week hebben gedaan, of afgelopen tijd, of zelfs vandaag hebben gedaan, kan daaruit gezien worden dat wij dankbaar zijn voor wat Jezus voor ons heeft gedaan? Of is daar juist niet zichtbaar uit dat wij dankbaar zijn voor wat Jezus heeft gedaan? En waarom stel ik die vraag? Wel, dat is de vraag waar we vandaag een antwoord op gaan vinden. Vers 36 zien we van Lucas 7. Een der fariseeën nodigde Jezus om bij hem te komen eten. En hij kwam in het huis van de fariseer en ging aanliggen. En zie een vrouw die in de stad als zondares bekend stond, bemerkte dat Jezus aan tafel was in het huis van de fariseer. En zij bracht een albasten kruik met mirre en zij ging wenende achter hem staan bij zijn voeten en begon met haar tranen zijn voeten nat te maken en droogde ze af met haar hoofdhaar. En zij kuste zijn voeten en zalfde ze met de mirre. Toen de fariseer, die Jezus genodigd had, dat zag, zeide hij bij zichzelf, indien deze de profeet was, zou hij wel weten wie en wat deze vrouw is, die hem aanraakt, dat zij een zondares is. Tot hier. Dit is de omstandigheid waarin Jezus de gelijkenis van de twee schuldenaren gaat geven. Namelijk Jezus die wordt uitgenodigd door een fariseer. De fariseers die er veelal, niet allemaal, want er waren uitzonderingen, maar veelal het algemeen waren zij gekend als mensen die zichzelf verhieven boven andere mensen. Die keken echt neer op de mensen. Zij vonden zichzelf groter en belangrijker in de ogen van God dan dat die slechte mensen wel niet waren. Zij keken echt neer op mensen. En hier is zo iemand, een fariseer, en die nodigt Jezus uit in zijn huis. Misschien uit nieuwsgierigheid, misschien had iets hem geprikkeld, ik weet het niet. Maar Jezus ging aanliggen bij deze fariseer. En die vrouw die als een zondares bekend stond, namelijk iedereen wist in de omgeving dat die vrouw, als je ze zag, dat is die slechte vrouw. Dat is die vrouw die zoveel dingen verkeerd heeft gedaan. En die vrouw, die slechte vrouw, die komt bij die rechtvaardige fariseer, als ik het zo mag zeggen, binnen. En wat doet die? Die brengt ook een albasten kruik met mirre, namelijk een olie. We weten dat die albasten kruik een soort vaas waar een zegel op zat voor die olie, om dat goed te houden. En die vrouw die brengt die kruik bij Jezus en ze is aan het wenen. En niet voor Jezus gaande, maar achter hem gaande. Misschien was ze beschaamd nog. Wenende gaat ze bij Jezus aan zijn voeten. En ze weent zoveel. Zoveel dat Jezus zijn voeten ervan nat worden. Wat zegt dat over die vrouw? Wat zegt dat over het hart van die vrouw? Jezus zijn voeten worden nat door haar tranen. Ze droogt die af. Met haar hoofdhaar. Ze kust zijn voeten. En ze zalft de voeten met de mirre. En die fariseer die ziet dat allemaal gebeuren. En ze waren niet alleen. Het was niet alleen Jezus, die fariseer en die zondares. Er zaten nog andere mensen. En die fariseer ziet dat allemaal in zijn huis gebeuren. En in plaats van iets uit te spreken, denkt hij bij zichzelf. In zijn binnenste denkt hij. Als Jezus daadwerkelijk die profeet is, als Jezus daadwerkelijk de profeet is waar het Oude Testament van spreekt, dan zou hij wel weten wie die vrouw is die hem aanraakt. Wat zegt dat over die fariseer? Hij minacht die vrouw. Hij minacht Jezus. Hij zou wel weten als hij de profeet was, dat zij een zondares is. En Jezus laat zich door die zondares aanraken. Wel, Jezus wil hem een les leren. Jezus wil Simon de fariseer iets duidelijk maken. En hij ziet in vers 40 dat Jezus antwoordde. En zeide tot hem, Simon, ik heb u iets te zeggen. En hij zeide, meester, zeg het. En nu komt de gelijkenis. Een schuldenaar had twee Een schuldeiser had twee schuldenaars. De een was hem 500 schellingen schuldig, de ander 50. Toen zij niet konden betalen, schonk hij het hun beide. Wie van hen zal hem dan het meest lief hebben? Tot hier. Jezus geeft deze gelijkenis. Er is een schuldeiser en twee mensen die schuld hebben bij die schuldeiser. Beide schuldenaars kunnen de schuld niet betalen. Maar de ene heeft een grote schuld en de andere heeft een kleinere schuld. Maar beide kunnen de schuld niet betalen. En Jezus stelt de vraag aan Simon, Simon, omdat zij het niet kunnen betalen in de gelijkenis, geeft de schuldeiser een kwijtschelding van de schuld. En de vraag is, wie van de twee zal dan de schuldeiser het meeste lief hebben? En we hebben dat in de week ook gezien. De ene was 500 schellingen schuldig, de ander 50. Eén schelling stond gelijk met een dagloon van een arbeider, Matthäus 20. En we zien dan ook die schelling, dat was een Romeinse zilveren munt, die het meest voorkwam. En ik heb dat dan een beetje doorgetrokken naar onze tijd, dat we die vergelijking kunnen maken. Als ene schuldenaar 500 denarii schuld had, dan komt dat overeen met ongeveer 37.500 euro schuld. En de andere schuldeiser, die 50 denarii schuldig was, of schelling, dat komt overeen met 3.750 euro. Maar beide konden de schuld niet betalen. Wie zal de schuldeiser dan het meeste lief hebben? En Simon gaat op die vraag antwoorden. Want wat zien we in vers 43? Simon antwoordde en zeide, ik onderstel, hij aan wie hij het meeste geschonken heeft. En wat zegt Jezus? Hij zeide tot hem, gij hebt juist geoordeeld. Dus in deze had Simon een juist oordeel. Dus er bestaat zoiets als een juist oordeel vellen. Jezus zegt het, gij hebt juist geoordeeld. 44, en zich naar de vrouw wendende, zeide hij tot Simon, ziet gij deze vrouw? Die vrouw waar hij zo op neerkeek, die vrouw die wenend aan Jezus voeten kwam, die alles gaf, die haar hart gaf, haar tranen gaf, haar haren gebruikte, die olie gebruikte om Jezus te zalven, die vrouw. En Jezus zegt dit, Simon, ik ben in uw huis gekomen, water voor mijn voeten, hebt je mij niet gegeven. Maar zij heeft met tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haren afgedroogd. Een kus hebt jij mij niet gegeven, Simon. Maar zij heeft van dat ik binnengekomen ben, niet opgehouden mijn voeten te kussen. 46, met olie heb je mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft met mirre mijn voeten gezalfd. 47. Daarom zeg ik u. Haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij vele. Want zij betoonde veel liefde. Maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. Dus Jezus gaat die gelijkenis gaan toepassen op die zondares. En op Simon. En hij gaat tot een conclusie komen. Die zondares, ja, die had een grote schuld. Ja, die had een schuld die veel groter was dan Simon, die ook een schuld had. Maar die zondares was vergeven. En die toonde liefde aan de Christus. Want zij kwam tot de Christus. Als erkenning, hij is degene die mij geholpen heeft. Hij is degene die mij vergeven heeft. Want wat zegt de gelijkenis? Waarvan was de liefde het resultaat? Van degene die vergeven was. Van degene die veel vergeven was, die had het meeste lief. En dat was nu net wat die zondares deed. Simon was veel te vlug geweest in zijn oordeel. Hij was afgegaan op hoe die vrouw gekend stond bij omstaanders. Maar wat er ondertussen in haar leven was gebeurd, namelijk dat zij vergeving had gekregen, was Simon ontgaan. En hij ziet dan die zondares aan Jezus voeten liggen en hij veroordeelt haar. Hij maakt een te scherp en een te vlug oordeel dat niet volledig is. Hij kende niet al de feiten. Hij wist niet dat die vrouw daar zat uit dankbaarheid. Uit liefde voor Jezus. En we zien dan ook dat Jezus verder gaat. Hij zeide tot haar, uw zonden zijn u vergeven. Want merk op dat zij tranen had. Merk op dat zij daar zat omdat zij vergeven was. Maar als er tranen zijn, dan laat dat meestal ook zien dat er een bepaalde schuld nog is. Een bepaalde onzekerheid. Ben ik wel vergeven van mijn zonde? En Jezus bevestigt haar. Uw zonden zijn u vergeven. En wat zien we dan vers 49? En die met hem aan de tafel waren, begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze? Dat hij zelfs de zonde vergeeft. En hij zeide tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Jezus zei tegen die vrouw, hij stelde haar gerust. Hij bevestigde haar in haar geloof. En in de liefde die een blijk waren van haar geloof, hij zei, ga heen in vrede, want uw geloof heeft u behouden. Zij liet zien dat zij dankbaar was voor wat Christus in haar leven had bewerkt. Wel, wat zegt dat dan over de koudheid van Simon zijn hart? Dat hij vergeving heeft genoten, of juist niet? Zij die meer vergeven zijn, zullen meer liefde tonen. Zij die weinig vergeven zijn, zullen weinig dankbaarheid tonen. En we weten dat er in het evangelie niet iets is van dat we veel of weinig vergeven zijn. Ofwel zijn we vergeven en tonen we dankbaarheid, ofwel zijn we niet vergeven. En dan is dat een weg die leidt naar de eeuwige dood. En het zijn meestal zij die geen dankbaarheid tonen, die van zichzelf denken dat ze geen zonde hebben. Zoals we juist in 1 Johannes 1 hebben gelezen. Indien we zeggen dat wij geen zonde hebben, dan misleiden wij onszelf. Of dat zijn meestal zij die hun eigen zonde minder erg achten dan de zonde van een ander. Niet beseffende dat zij Christus evenveel nodig hebben als degene die veel zonde heeft gedaan. Maar zij die minder zonde doen, die rechtvaardigen zichzelf meestal. En het is niet omdat iemand minder zonde heeft gedaan in zijn leven, dat hij daardoor minder liefde moet betonen aan Christus. Laten we eens naar 1 Johannes hoofdstuk 4 gaan. 1 Johannes hoofdstuk 4. Waar we zien in vers 7, geliefde, laten wij elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En in ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonde. Geliefde, indien God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkander lief te hebben, tot hier. En nu zijn er sommige mensen die zeggen, wow, hier staat, in vers 7, als ik lief heb, dan ben ik uit God geboren. Dus alles wat ik moet doen, is lief hebben. De liefde. En dan ben ik uit God geboren. Maar kijk eens wat er in hoofdstuk 2 staat, vers 28 en 29. Van 1 Johannes. En uw kinderkes, blijft in hem, opdat wij, als hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor hem niet beschaamd staan bij zijn komst. Als gij weet dat hij rechtvaardig is, erkent dan ook dat een ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Dus niet alleen liefde, maar ook rechtvaardigheid doen, is een blijk van iemand die uit God geboren is. Kijk eens naar 1 Johannes 5, vers 1. En ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die deed geboren worden, heeft ook degene lief die uit hem geboren is. Hieraan onderkennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden doen. Want dit is de liefde Gods, vers 3, dat wij zijn geboden bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof tot hier. Dus ja, geloof. Ja, liefde. Ja, rechtvaardigheid doen. Maar is het niet mooi om bevestigd te worden in het geloof? Net zoals deze zondares, die haar hele zijn bij Christus bracht uit dankbaarheid dat Christus haar bevestigt, ga heen in vrede. Uw geloof heeft u behouden. Zij toonde die dankbaarheid. Zij toonde die liefde aan Christus. En waarom was dat? Omdat zij veel zonde had gedaan. Dus hoe kan jij je dankbaarheid naar Christus toe laten zien? Wel, toon liefde. Toon liefde. Laat zien dat jij Christus lief hebt. Laat het niet slechts woorden zijn. En probeer jezelf niet zoals Simon te rechtvaardigen. En stel jezelf deze vraag. Die zondares, die vergeven was van haar zonde, zou die zijn blijven verder wandelen in haar zonde? Zou dat overeenkomen met het berouw dat zij liet zien? Zou dat overeenkomen met de dankbaarheid die zij liet zien aan de Christus? Zou zij zoveel tranen hebben laten vloeien om haarzelf over te geven of om haarzelf terug over te geven aan de oorzaak van dat verdriet? Heb je zelf al eens iemand zoveel pijn gedaan? Heb je zelf al eens iemand zoveel verdriet aangedaan, dat je daarvan tot één keer bent gekomen, dat je daar berouw van hebt gehad, dat je vergeving hebt gevraagd, dat die persoon heeft gezegd, ja, ik vergeef u, en dat je dan met tranen dat hebt willen laten zien, van kijk, ik heb daar zo spijt van. Hoe heb ik dat ooit kunnen doen? Hoe kan ik het ooit goed maken? Wel, die tranen zijn een goed begin. Zoals die zondares een goed voorbeeld daarin gaf. Wanneer wij worden behouden, moeten wij beseffen dat wij zijn behouden van een eeuwige dood. Dat wij geen slaaf meer zijn van de zonde. Dat wij zijn verlost van dingen waarover we ons nu schamen. Dat brengt tranen teweeg. Laten we eens naar 2 Korintiërs, hoofdstuk 5 gaan. 2 Korintiërs, hoofdstuk 5. Waar we lezen in vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons. Daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is, dus zijn zij alle gestorven. En voor alle is hij gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor wie zouden leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Het maakt niet uit hoe groot uw schuld is geweest ten opzichte van God. Het maakt niet uit welke erge dingen jij hebt gedaan. God vergeeft u. Kijk maar naar Paulus. Paulus kon zeggen, ik ben de minste van de apostelen. Ik ben het niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar zegt hij, door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade aan mij is niet te vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan alle. Toch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Wel, hoe toon ik mijn liefde voor Christus? Wat heb ik afgelopen week gedaan? Hoeveel heb ik voor Christus gedaan? Wat heb ik hem gebracht? En wat zeggen die daden over jouw dankbaarheid naar Christus? Hoe behandelen wij Jezus? Behandelen wij Jezus gelijk Simon? Nodigen we hem uit in ons leven? Maar we geven hem niet de dankbaarheid die hem toekomt? Heb jij misschien dezelfde houding als Simon? Dat is een vraag die we ons moeten stellen. Of zijn wij zoals de zondares? Bezig met het eren van Jezus. Het geven van de tranen, van verdriet en van blijdschap. Om de vergeving van zonden, maar ook van het besef van wat je allemaal niet verkeerd hebt gedaan. En het gevolg daarvan is die grote dankbaarheid en eer aan Christus. Romeinen 12. Vers 1. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden van God. God is geduldig, God is liefdevol, God is niet willend dat jij of ik verloren gaat. Hij wil ons juist behouden, maar met beroep op die warmheid, die barmhartigheid van God, zegt Paulus, vermaan ik u dat gij uw lichamen stelt tot een levend. Levend, dat betekent een krachtig, een doeltreffend leven. Dat wat zijn doel niet mist. Als we kijken naar de definitie van zonde, dan betekent dat het doel missen. Wel hier zegt Paulus, je gaat dat leven leiden dat krachtig is. Dat zijn doel niet gaat missen. Dat heilig is, zoals hij heilig is. En Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Dat is niet meer als normaal. Dat gij dat gaat doen uit dankbaarheid voor wat Christus voor u heeft gedaan. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is. Het goede, het welgevallige en volkomene. Als wij ons leven willen veranderen. En misschien komen wij tot de conclusie, ja, ik ben soms toch wel zoals Simon. En niet zo als het moet zijn, zoals de zondares. Wel, als ik mijn leven dan wil veranderen, dan moet dat beginnen bij het veranderen van ons denken. We moeten denken aan datgene wat wij hebben gedaan. Denken aan datgene wat Christus ons heeft kwijtgescholden. En denken aan datgene wat Christus nu verwacht. We moeten vernieuwd worden in ons denken. Veranderingen aan de buitenkant, die moeten beginnen aan de binnenkant. Niet andersom. Uiterlijke godsdienst is God niet welgevallig. Het hart, dat is de plaats waar wij die beslissingen maken. Dat is de plaats waar wij die dingen gaan overdenken. Dat is de plaats waar wij gaan kiezen, ga ik zoals de zondares willen zijn, of ga ik zoals Simon willen zijn. Hoe is jouw houding in deze zaak? Laten we naar Spreuken hoofdstuk 4 gaan als laatste tekst. Spreuken hoofdstuk 4. Vanaf vers 23. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen van het leven. Doe weg van u de valsheid van mond en houd ver van u de verkeerdheid der lippen. Laat uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag recht uit zijn. Laat uw voet een effen pad inslaan en laat al uw wegen vast zijn. Wijk nog ter rechter, nog ter linkerhand af. Houd uw voet verwijderd van het kwade. Toon dankbaarheid voor wat Christus voor u gedaan heeft. Door een leven te leiden dat God welgevallig is. Wel, is er een verschil tussen mij en de wereld? Ben ik anders of is er geen verschil? Doe ik wat de wereld doet? Denk ik wat de wereld denkt? We hebben juist gelezen in Johannes 17 over de wereld en Christus en over de wereld en Christus' discipelen. Ga jij waar de wereld gaat? Ga ik waar de wereld gaat? Laten die dingen die ik dan doe zien dat ik dankbaar ben voor wat Christus voor mij gedaan heeft of juist niet. Wat zal Jezus' antwoord aan mij zijn? Wat zal Jezus tegen mij zeggen? Zal hij zeggen, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede, dat ik bevestigd mag worden in datgene wat ik doe. Of zal Jezus tegen mij moeten zeggen, Peter, ik heb u iets te zeggen. Namelijk een schuldeiser van twee schuldenaren. De ene was 500 schellingen schuldig en de andere 50. Beide konden het niet betalen. Wie betoont het meeste liefde? Wie zal het meeste liefde betonen? Wel, leer van die les. Leer van de gelijkenis van de schuldenaren. Dat uit uw liefde die gij toont voor Christus blijkt hoe gij tegenover uw vergeving van zonde staat. Amen.